Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 23 augustus zijn de diensten om 10:30. 'S Morgens hoop ik zelf voor te gaan in een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En om 16:30 gaat dominee Kroneman voor. Aansluitend aan de morgendienst van volgende week zondag is een gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Zondag 30 augustus vindt de bediening van het heilige avondmaal plaats. Wanneer u iets bij de kerkraad wil melden voor censuur en morum, dan kunt u aanstaande maandagavond 17 augustus tussen 9:30 en 9:30 s'avonds telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. En voor de genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen, er zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Wij treden uw poorten in. De preek zal gaan over de catechismus, over de sleutelen van het hemelrijk. En daarin wordt het beeld gebruikt van een poort die geopend en die gesloten kan worden. Wij zingen daarom Psalm 122 vers 1. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de catechismus zondag 48, vraag en antwoord 123. Daarna zingen we uit Psalm 48 het zesde vers, want deze God is onze God. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 48, vraag en antwoord 123 uit onze Heidelbergse catechismus. Daar luidt de vraag, welke is de tweede bede? Laat het antwoord van ieder van ons in zijn of haar hart zijn, uw koninkrijk komen, dat is regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft, en alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk zal gekomen zijn, waarin gij alles zult zijn in allen. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere trouwe God, wij komen tot u aan het begin van deze dienst en wij bidden u ootmoedig om uw zegen. We hebben dat beleden met de woorden uit het gebed dat u zelf, Heere Jezus, ons geleerd hebt, uw koninkrijk komen. We bidden dat ook voor deze dag en voor deze dienst. Regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Heere, geef dat wij als wij vanmiddag naar uw woord mogen luisteren, dat wij dat ontvangen met een gehoorzaam en met een ontvankelijk hart, dat zich niet verzet tegen de boodschap van uw woord, maar dat zich laat leiden. Dat wij ons ook hoe langer hoe meer daaraan onderwerpen. Heere, wij bidden u ook, bewaar en vermeerder uw kerk. We bidden dat ook deze dienst mag dienen tot uitbreiding van het koninkrijk. Tot nieuwe inwoners van het hemelse Jeruzalem. Dat er mensen mogen zijn die binnengaan door de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Heer, we bidden ook om bewaring van uw kerk. Als wij beseffen dat er aanvallen zijn en als er tegenstand is, als wij de berichten tot ons kunnen nemen van wat er gaande is in de wereld, hoe de verdrukking en vervolging is voor vele christenen, hoe er mensen zijn die gevangen worden, gemarteld worden, opgesloten zijn, maar er zijn ook andere aanvallen. Verstoor de werken van de duivel, zo bidden wij u, Heere. En alle heerschappij die zich tegen u verheft en die tegen uw heilig woord bedacht worden. We bidden dat ook voor de kerk in ons eigen land, waar zoveel mensen uw woord niet werkelijk meer serieus nemen, ook kerkmensen niet. Waar we toelaten in onze gedachten dat uw woord niet onfeilbaar, zeker en betrouwbaar is. Heere God, bescherm ons daarvoor. Geef dat wij ons aan uw woord onderwerpen. Juist ook als het tot ons komt in de eenvoudige kracht van het evangelie. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal gekomen zijn, waarin u alles en in allen zult zijn. Heere, Wij vragen u dat deze dienst, ons samen zijn, daartoe dienen mag. En u heeft uw evangelie gegeven, Heren, tot uw eigen eer. En u heeft beloofd dat er eenmaal een schare zal zijn die niemand tellen kan. Verzameld uit vele volken. Verzameld uit de gevallenen, uit de vijanden van deze wereld. U redt uw volk, Heren, door dood en schuld heen. Brengt u ze tot verlossing. Brengt u ze tot de vrijstad. En Heren, dan bidden wij dat ook deze samenkomst daartoe dienen mag. Wij pleiten niet, Heren, op iets voor onszelf, maar op de verheerlijking van uw naam. En uw naam wordt verheerlijkt in de zaligheid en redding van zondaren door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zo bidden wij, Heren, wees ons nabij als wij luisteren. Zegen ook uw dienaar die spreken zal. Geef of wij nu spreken of luisteren de werking van uw Heilige Geest in onze harten. En dan zal uw woord zeker zijn kracht doen. Geef dat wij in deze wereld mogen staan als een zichtbaar koninkrijk, als een hemelse stad, een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. Geef dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen wezen. Heren, we bidden voor elkaar, we zijn hier gekomen en we dragen al onze zorgen en moeite mee. De drukte wellicht van het leven, de spanning of de zorg die ons bezig kan houden, belangrijke of onbelangrijke dingen. Heren, werk er doorheen. Spreek tot onze ziel. Geef dat wij het hier goed mogen hebben, samen. We danken u ook, Heren, dat Arjan weer in ons midden mag zijn, Arjan Boom. En dat u hem vooruitgang geeft in zijn gezondheid. We hebben vaak voor hem gebeden. We danken u, Heren, dat hij nu mag zien dat die gebeden verhoord zijn. En dat hij vooruitgang mag merken. Aan u komt de eer en de dank daarvoor toe. Zegen ook zijn leven, Heren, met deze roepstem. Wij kunnen, terugziende, meestal niet goed begrijpen waarom dingen hebben plaatsgevonden. Wij kunnen, vooruitziende, ook niet goed inzien waarom u deze weg gaat. Maar we weten dat het wijs en goed is, alles wat u doet. Uw weg is volmaakt, ook in zijn leven. En we danken u, Heren, tot op hiertoe hebt u hem geholpen. Geef dat het voor hem een belofte mag zijn voor de toekomst. En voor ons allen, Heren, een aansporing om u te vertrouwen en u te gehoorzamen en te volgen in de weg die u met ons allen gaat. We bidden voor uw volk Israël, Heren, gedenk ook dat volk. We bidden voor hen in alle weerstand en haat die dit volk treft, ook nu nog. Geef dat zij niet zullen vertrouwen op eigen kracht, maar opzien tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ja, geef dat zij die God mogen kennen als de Vader van Jezus Christus. Zo zien wij op tot u, Heere, beschaam de hoop in onze harten niet. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij staan stil bij de catechismus zondag 31. Maar voordat wij dat samen lezen, openen wij het woord van God en wij lezen een gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs 18 vers 10 tot en met 20 en daarna dus de catechismus. Matteüs 18, ik lees voor vanaf vers 10. En het woord van God spreekt hier als volgt. Jezus zegt, zie toe dat u niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Wat denkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zou hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaan het afgedwaalde zoeken. En indien het geschiedt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Zo is de wil niet van uw Vader die in de hemelen is dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij aan dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het aan de gemeente. En indien hij ook aan de gemeente geen gehoor geeft, zo zal hij u zijn als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, losmaken, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover de lezing van de schrift. En dan zondag 31. Vraag en antwoord 83, 84 en 85. Vraag 83 sluit aan bij het slot van 82, waarover de sleutelen van het hemelrijk gesproken is. En dan volgt in deze zondag de vraag, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Het antwoord is de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan wordt en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord, alzo. Als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk, dat betekent allemaal samen, maar ook ieder hoofd voor hoofd, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo vaak als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God omwille van de verdiensten van Christus vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen bij de in dit leven en in het toekomende leven. Vraag 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam, dus die we christenen noemen, diegene onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van een dwaling of een schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover de drie vragen van onze catechismus. We schrijven boven de preek twee sleutels voor de stad Gods. Twee sleutels voor de stad Gods. En er zijn drie gedachten waar we bij stilstaan. De eerste gedachte is de poort van het koninkrijk. De tweede, de poort wordt onzichtbaar geopend en gesloten. En in de derde plaats, die poort wordt zichtbaar geopend en gesloten. Dus twee sleutels voor de stad Gods. Dat is duidelijk dat dit deze zondag over de sleutelen gaat. En dat veronderstelt een poort, onze eerste gedachte, de poort van het koninkrijk, aan de hand van vraag en antwoord 83. We denken nou over die eerste sleutel, de prediking van het evangelie. Daarmee wordt die poort onzichtbaar geopend of gesloten. Dus dat is de tweede gedachte, de poort onzichtbaar geopend en gesloten. En daarna denken we nou over die tweede sleutel aan de hand van vraag en antwoord 85, de ban. Daarmee wordt, de derde gedachte, de poort zichtbaar geopend en gesloten. Wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging en laten wij dat doen met Psalm 46, vers 3 en 6. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En vers 6, de Heer, de God der lege scharen is met ons, hoedt ons in gevaren. Laten wij vers 3 en 6 uit Psalm 46 zingen. Gemeente, we zijn met zondag 31 toegekomen aan de laatste zondag van het stuk van de verlossing. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is de driedeling van de catechismus. En als we de woorden van deze zondag tot ons door laten dringen, dan is het alsof de catechismus nog één keer, de laatste maal, voordat wij overgaan tot het stuk van de dankbaarheid, aan u, aan jou, aan mij een vraag stelt. En de vraag is: bent u verlost? Ben jij verlost? Wij kunnen wel overgaan naar het stuk van de dankbaarheid en aanhoren wat bekering is en wat gebed is, hoe wij de geboden van God moeten lezen en interpreteren en uitleggen. Maar dit is die vraag die tot ons komt. Ben je verlost? Ben je bevrijd? Ben je gered door het bloed van Jezus Christus? En nog één keer komt die vraag in alle kracht naar ons toe, om ons te wijzen op de noodzaak van verlossing, maar ons ook te wijzen op de mogelijkheid van verlossing en de wijze waarop God ons verlost. Dus deze zondag, zondag 31, vat dat als het ware nog één keer helder, krachtig, indringend samen. En dat gebeurt met het beeld van een stad. Onze eerste gedachte, de poort van het koninkrijk. Het koninkrijk van God, kinderen, wordt vergeleken met een stad. En dan moet je niet denken aan een stad als Rotterdam, maar aan de oude stad. Vroeger, in de tijd van de Bijbel, hadden die steden een dikke muur eromheen. Dat heeft nu natuurlijk geen zin meer, kinderen, om een muur om de stad te bouwen. Want we hebben vliegtuigen en je vliegt zo met die vliegtuigen over de muur heen. Maar in die tijd, vroeger, was dat wel zinvol. Een muur erom, een poort erin. En achter die muur en achter die gesloten poort was je veilig. Dus dat is het beeld. Een veilige stad, een beschermde stad, een verloste stad. Mensen die in die stad wonen, dat zijn mensen die verlost zijn, die veilig zijn, die niet bang hoeven te zijn. En de toegang tot die stad verkrijg je door een deur of een poort. En dat is een Bijbels beeld, we kennen dat allemaal wel. Denk eens aan de Ark van Noach, kinderen. Daar zat een deur in. Noach ging er binnen met zijn gezin. Alle dieren gingen door die deur naar binnen. Maar op een gegeven moment ging de deur dicht. Denk eens aan die deur van de huizen van de mensen in Egypte, waar de verderfengel of voorbij ging als hij bloed zag, of binnentrad en de eerstgeborene doodde. Denk eens aan de Vrijstad. Zes steden in Israël waar je heen kon vluchten als je door een ongeval, per ongeluk, iemand gedood had. Daar mocht je heen. Zodra je door de poort was, was je veilig. Ook in het Nieuwe Testament komen we het voorbeeld tegen. Ga in door de enge, door die kleine, die nauwe poort, zegt de Heere Jezus. De deur komt voor in de gelijkenis van die 10 meisjes. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. En de deur werd gesloten. Ik ben de deur, zegt de Heere Jezus, van de schaapskooi. Als hij daar die deur is, zijn alle schapen in de kooi veilig. En die poort, als we nou, als we het beeld vasthouden van de stad, die werd uiteraard geopend met een sleutel. Nou, kinderen, we hebben vaak thuis de deur van jullie voordeur, daar zit een sleutel in die misschien zo groot is, een klein sleuteltje, en die kun je open doen en dicht doen. Maar vroeger was dat een grote sleutel, echt een grote, zware sleutel, die je kon dragen op je schouder, een sleuteldrager. Jesaja 22, vers 22, komt zo iemand voor die de sleuteldrager is. Dus een grote, stevige sleutel, waarmee zo iemand de deur kon openen of sluiten. Nou, dat beeld houden we voor ons. Wat een indringend beeld. Die 5 meisjes die kwamen bij die deur en die bonsden: doe wij open, laat ons binnen. Maar de deur was dicht en er klonk een stem die zei: ik ken u niet. De poort ging open Bunyan beschrijft dat in de Christenreis. Als hij daar christen door de doodsjordaan heen gegaan is. En die daar boven komt aan de andere zijde bij het hemelse Jeruzalem. En die poort staat wijd open. En alle klokken van de hemelstad luiden als christen binnenkomt. Het beeld van de poort. Nou, wie zal die poort open doen en wie zal die poort dicht doen? Ja, zegt iemand, dat doet de Heer Jezus. Dat is waar. En toch, een belangrijke gedachte in deze zondag, zondag 31. Die sleutel, die heeft Christus in de handen van mensen gelegd. De Heer Jezus heeft die taak aan mensen gegeven, die sleutel, zo noemen we dat dan, die de sleutelmacht hebben, die de sleutel hanteren, die de poort, de deur open doen of toesluiten. Matteüs 16, vers 19. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u zult ontbinden op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Matteüs 18, vers 18 hebben wij gelezen. Diezelfde woorden bijna, letterlijk. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. En wat er misgaat als mensen die die sleutel hebben, dat verkeerd gebruiken, zegt de Heer Jezus ook in Lucas 11, vers 52. Wee u gij wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. En gij die zelf niet ingaat, verhindert anderen in te gaan. Wat een geweldige gedachte, wat een aangrijpende gedachte, dat God aan mensen die sleutel gegeven heeft en mensen kunnen hier op aarde die poort openen en dicht doen. Wie zijn die mensen? Wel, dat zijn, als ik het samenvat, dat zijn de ambtsdragers. De dominees allereerst, maar zeker ook de ouderlingen. God heeft aan de ambten die sleutelmacht gegeven. Mensen openen en sluiten de poort van de hemelse stad. Die taakgemeente is, als erop aankomt, eenvoudig. Eenvoudig. Openen of sluiten. Ze moeten met die sleutel niet wat harnessen en wat morrelen of wat klungelen, maar zij moeten die sleutel hanteren en zij moeten die sleutel gebruiken. Zij moeten die poort openzetten of zij moeten die poort toesluiten, zodat je niet naar binnen kunt. Dat is voor ambtsdragers een zware en een grote verantwoordelijkheid. Maar daar zou ik nu verder niet op ingaan. Laten we nadenken over wat dat voor u, voor jou betekent als gemeentelid. Nou, heel wat gemeenten. Ik moest in de voorbereiding denken aan de gedachten die wij soms kunnen hebben. Ja, zeggen we dan. Je krijgt het ook niet op een briefje uit de hemel. Soms zouden we wel dingen willen weten. En zeker als het gaat over die allerbelangrijkste vraag van de toe-eigening. Is het ook voor mij, is die toegang tot het hemelse koninkrijk. Ja, ja, je krijgt het niet op een briefje uit de hemel. Nee, je krijgt het niet op een briefje uit de hemel. Maar je hebt toch ambtsdragers in de gemeente? Er is toch een predikant die het woord verkondigt? Dat is geen briefje, maar dat is een persoon die God gezonden heeft. En God heeft gezegd, tegen elke ambtsdrager, ook tegen mij. Wat u op de aarde zal binden, zal in de hemel gebonden zijn. Wat u op de aarde zult ontbinden, zal in de hemel ontbonden wezen. Je krijgt geen briefje, hè? Maar als het ware een engel uit de hemel. Dus daar mogen we het mee doen, gemeente. Daar kunnen wij dus zekerheid en duidelijkheid door krijgen. Die poort gaat open of die poort gaat dicht. En dan zegt vraag en antwoord 83 dat er twee sleutels zijn. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Ten eerste de verkondiging van het heilige evangelie. En ten tweede de christelijke ban of de uitsluiting van de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan wordt en voor de ongelovigen toegesloten. Ja, waarom zijn er twee sleutels? Dat is één poort. Waarom zijn er twee sleutels? Waarom niet gewoon één sleutel? Uiteindelijk natuurlijk, gemeente, hè, die sleutels die hebben dezelfde functie. Wat ik zeg, het is één poort. Maar dus één sleutel, daar gaan we zo meteen in de tweede gedachte bij stilstaan aan de hand van vraag en antwoord 84. En die zet die poort open op een wijze die onzichtbaar is voor andere mensen. En die tweede sleutel zet die poort open of sluiten op een wijze die wel zichtbaar is voor andere mensen. Dus eerst gaan we het hebben over dat onzichtbare. Dat gaat over geloof in jouw hart. Bekering in jouw hart. Kunnen andere mensen uiteindelijk niet zien. God alleen weet dat. En jij zelf weet dat. Je kent je hart. Dat is onzichtbaar. Maar het is ook een zichtbare kant. Het geloof en de bekering in hoe je je gedraagt, in wat je zegt en wat je doet. Dus zichtbaar en onzichtbaar. En ze horen samen, dat begrijpen we. Maar daarom dus twee sleutels. Anders zouden we kunnen zeggen, één sleutel is genoeg. Maar er zijn er twee. En we gaan, gemeente, stilstaan bij die sleutel waarmee het hemelrijk op een wijze wordt geopend of toegesloten op een wijze die onzichtbaar is voor andere mensen. Aan de hand van vraag en antwoord 84. De poort onzichtbaar geopend en gesloten. Nou, die poort gaat open, zegt vraag en antwoord 84, laten we het lezen. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie omsloten, opengedaan en toegesloten? Alzo, zegt het antwoord, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo vaak als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God, omwille van de verdiensten van Christus, vergeven zijn. Hoe zet ik vanmiddag, gemeente, voor u, voor jou de poort open? Hoe weet u, hoe weet jij of je door die poort naar binnen gaat? Ik zeg u, ik zeg jou. Zo vaak je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt, gaat die poort wagenwijd voor je open. Zodra je de belofte van het evangelie aanneemt, vertel ik u, het is mijn taak, het is mijn plicht, openlijk, dat je vergeving der zonde en het eeuwige leven hebt. Ja, zegt iemand, ja maar. Nee, gemeente, niet meteen ja maar zeggen. Niet meteen ja maar. Laat eerst die woorden eens tot je doordringen. Sta er eens maar stil. Als ik die boodschap, die belofte van het evangelie geloof, heb ik dan vergeving van alle zonden en heb ik het eeuwige leven? Ja. Zo eenvoudig is de boodschap van het evangelie. Zo eenvoudig is de toegang. Geloof in de belofte. Neem die belofte aan. Kijk, gemeente, er kan voor ons zo'n barrière zitten, zo'n drempel, zo'n moeilijkheid om te denken, ja, maar dit is toch veel te eenvoudig. Ik zal het wel vertellen. En misschien dat sommige van de catechisanten het voorval al kennen, want volgens mij heb ik het op de catechisaties wel eens verteld, maar volgens mij nog nooit in de preek. Er was eens een keer een man, die was, volgens mij was ook een dominee, maar dat doet er niet toe, die was thuis, die zat op zijn kamer en beneden ging de bel. Hij gaat naar beneden en hij doet de deur open. En er staan twee Jehovengetuigen voor hem. En die zeggen, wij komen u het evangelie vertellen. En die man die dacht, hoe kan ik met deze twee mensen spreken over het bloed van Jezus Christus? En die man die bedacht wat. Hij keek die mensen aan en hij zei tegen hen, oh, zegt hij, ik heb een mes in mijn rug. En de twee mannen die keken hem aan en die dachten, wat gebeurt er nu? Hij zegt, ik heb nog maar 3 minuten te leven Ik bloed dood, ik sterf. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, zegt die ene Jovengetuige. Dan, ja, dat gaat niet zomaar, meneer. Ja, maar ik heb nog maar 3 minuten. Vertel me wat ik moet doen. Ja, u moet heel veel doen. U moet bij ons komen en wij zullen... Ja, maar ik heb maar 3 minuten. En ze konden het niet zeggen. Ze konden wel vertellen dat hij dan, ja, zijn agenda maar leeg moest vegen. En dat hij dan weken, maanden, jaren misschien bezig moest zijn met bijbelstudie en met bidden en met en veel leren en zo. En ja, dan hopelijk, uiteindelijk kon hij. Maar die man die had maar 3 minuten. Kunnen wij aan iemand in 3 minuten vertellen wat hij of zij moet doen om zalig te worden? Nou, wij vinden het misschien een mooi verhaal, gemeente, omdat het over Jehovah getuigen gaat, hè. Maar wij zelf. Hoe lang bent u? Hoe lang ben jij al aan het zoeken? Hoe lang ben je al bezig? En hoe vaak komt die gedachte naar boven? Ja, maar het gaat toch zomaar niet. Weet u hoe het gaat, gemeente? Omwille van de verdiensten van Christus, zegt onze catechismus, zegt het woord, gaat die poort open. Nu, op dit moment, voor ieder van ons die nu de belofte van het evangelie gelooft. Zo eenvoudig is het. Door de verdiensten van Jezus Christus. Ja, zegt iemand, nou, daar komen de jama's vooruit. Ja, maar ik heb een zwak geloof. Dat geeft niet. Het gaat niet om een sterk geloof. Het gaat niet om een zwak geloof. Het gaat om een oprecht geloof. Het gaat erom dat je dat evangelie gelooft. En dat je het aanvaardt. Ja, zegt iemand. Maar ik heb zoveel zonden gedaan. En ik doe ze telkens weer. Ik durf er niet op te rekenen. Ja, maar zegt het antwoord. Zo vaak, telkens weer als wij die belofte van het evangelie met de waargeloof aannemen. Telkens weer. Misschien hebt u een verschrikkelijke week achter de rug. Misschien denk jij op dit moment aan zonde in jouw leven. Waarvan je denkt, ja, maar dat kan toch niet voor mij. Ik vertel je, ik betuig het openlijk dat die poort open gaat. Telkens weer als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. We hebben die oproep weer nodig, telkens, voortdurend. Dan klinkt het weer, bekende woorden. Maar o, zo rijk, zo vaak wij die belofte aannemen. Ja, maar zegt iemand, mag ik die belofte wel aannemen? Kijk eens wat er staat aan het begin van het antwoord. Volgens het bevel van Christus. De Heer Jezus adviseert je niet om de belofte aan te nemen. De Heer Jezus beveelt het je, gebiedt het je. Want dat is de enige manier om te komen tot redding. Om die belofte aan te nemen. Ja, zegt iemand, maar wat is dat aannemen dan? Wat is aannemen? Aannemen is ontvangen, accepteren, aanvaarden. Wat moet je aanvaarden? Wat de Heer Jezus tegen jou zegt vanmiddag. De Heer Jezus zegt, die poort gaat voor je open. Die toegang tot de stad Gods. Vergeving de zonde en het eeuwige leven. Als je mij op mijn woord gelooft. Als je mijn woord aanvaardt. De poort gaat open. Of de poort gaat dicht. Daarentegen. De tweede helft van het antwoord. Alle ongelovigen. En die zich niet van harte bekeren. Wordt verkondigd en betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Als je nu ongelovig bent. Als je blijft hangen in je twijfels en in je vragen. Je aarzeling in die weifeling. Ja maar. Ja maar. Kijk, daar zit je hier vanmiddag, hè. Je bent een keurig kerklid. Zichtbaar, de buitenkant allemaal in orde. Maar dat onzichtbare, dat weet God en dat weet jezelf. Hoe is het in je hart? Is er dat geloof? Neem je de belofte van Christus aan of niet? Daar zit niks tussen. We aanvaarden dat woord van Christus of we aanvaarden het niet. En dan vertel ik u, dat je ongelovig bent en dat de poort dicht gaat. Dan moet ik die grote zware sleutel pakken. Kinderen, zie het voor je. Ik moet de sleutel omdraaien. En de poort is dicht. En wat betekent dat? Dat je buiten die stad staat. Dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis niet op je komt, maar op je ligt. En de onbekeerlijken, als er die zonden in je leven zijn waar je geen afstand van nemen wilt, waar je aan vasthoudt, waar je niet van breken wil. De poort is dicht. We zullen er straks in een stuk van de dankbaarheid of bekering zondag 33 meer over horen. Maar die poort gaat niet dicht, gemeente. Die poort is dicht voor ieder die ongelovig is en zich niet bekeert. Er staat nog wel bij, zolang, als zij zich niet bekeren. Kijk, dat is mooi, hè. Zodra er geloof in je leven mag zijn, is die poort voor altijd open voor je. Maar als je geen geloof hebt en die poort is dicht, kan die poort nog open gaan. Dat is het verschil. Hij kan nog open gaan. Als die nu voor je dicht is. Hij kan geopend worden door die prediking. Nu, vanmiddag in deze dienst. Dat is onzichtbaar, gemeente, onze tweede gedachte. God weet dat alleen. En je eigen hart. Maar andere mensen kunnen dat niet zien. Hoe ligt dat in je hart? Is daar geloof of is het er niet? Is daar verlangen naar bekering of is het er niet? God weet het. Onzichtbaar. Maar we gaan naar onze derde gedachte. Die poort wordt ook zichtbaar geopend en gesloten. We staan daarbij stil aan de hand van vraag en antwoord. 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Ja, twee sleutels. Hè. Waarom niet één? Waarom kunnen we niet zeggen, nou die ene sleutel, de prediking van het evangelie. En wie hier zit, die hoort het. En dan is het voor u en is het voor jou wat je ermee doet. En dan verder, ja, God zal uiteindelijk oordelen. En wij mensen staan daar verder buiten. Ieder is verantwoordelijk, zeg maar, voor zijn eigen geloof. En dan houdt het daarmee op. Nee, gemeente, er is ook nog een tweede sleutel. Er is een manier waarop die tweedeling zichtbaar wordt gemaakt. Dat is ook nodig. 1 Korinthe 5 vers 12 zegt het. Wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij niet die binnen zijn? Dus binnen de kerk wordt er een oordeel over de mensen onderling uitgesproken. Petrus doet dat tegenover Simon de tovenaar. Hij zegt rechtstreeks tegen hem, gij hebt geen deel nog lot in dit woord. Simon, je hoort er niet bij. Openlijk, merkbaar voor andere mensen. Omstanders konden horen wat Petrus tegen Simon zei. Nou gemeente, wat moeten we daar dan mee aan, hè, in de zichtbare vorm. Ik moet eerst een punt gaan noemen wat erg belangrijk is. Anders zien wij het verband tussen die twee vragen en een antwoorden niet. Kijk, die stad, die wordt hier het hemelrijk genoemd. Hoe wordt de sleutelen van het hemelrijk? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking geopend? Hoe wordt het hemelrijk gesloten? Wij denken, ja, dat is de hemel. Maar dan ontdekken we iets bijzonders en verrassend in vraag en antwoord 85... Dat hemelrijk is niet straks als wij sterven en naar de hemel mogen gaan als wij geloof hebben. Maar dat hemelrijk is de kerk. Die stad is niet alleen onzichtbaar het hemelse Jeruzalem. Maar die stad is ook zichtbaar aanwezig op de aarde. Als christelijke gemeente. Nou, dat moeten we proberen te onthouden. Dus de kerk is ook als het ware het hemelrijk, is ook die stad. En we komen dat, als we aandachtig lezen, komen we dat denk ik 4 keer tegen in deze zondag. Er staat in vraag dan nog 83, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk, de verkondiging van het heilige evangelie, de eerste en dan de tweede. De christelijke ban. Of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Er staat niet de uitsluiting uit de hemel, maar er staat de uitsluiting uit de gemeente. Dus die gemeente is dat hemelrijk. En dan vinden we dat in 85 nog een keer. Daar staat aan het begin, alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijk leven of leren of leven voeren. Onder de christelijke naam. Dus het gaat over mensen die christen zijn. Die bij de christelijke kerk behoren. Aan het slot van vraag en antwoord 85 wordt dat zelfs helemaal samengevoegd. Dan worden mensen uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten. Dus de christelijke gemeente en het Rijk van God wordt daarin één adem genoemd. En wederom als lidmaten van Christus en lidmaten van zijn gemeente aangenomen. Dus wie lid is van Christus, bij zijn lichaam behoort, hoort ook bij de gemeente. Daarom hebben we ook die belijdenis gedaan uit de catechismus, verderop zondag 48. Uw koninkrijk komen, het koninkrijk, het hemelse koninkrijk. Dan zegt de catechismus als antwoord: bewaar en vermeerder uw kerk. Dus de kerk is het koninkrijk van God op aarde. Zal ik het samenvatten, gemeente? Zonder kerk geen hemel. Vroeger zeiden ze het zo: buiten de kerk geen zaligheid. Dat zijn uitspraken die ons misschien wat al te stellig in de oren klinken, maar er zit wel veel waas in. Ja, maar dominee, hoe ziet u dat dan? Mensen die, ja, die toch wel waar geloof hebben en die niet bij een kerk behoren. Nou, de vraag is niet, gemeente, wat ik daarvan vind, maar de vraag is hoe die mensen dat kunnen verantwoorden. De kerk is het koninkrijk van God op aarde, in een zichtbare vorm. En als je bij dat onzichtbare koninkrijk wil behoren, moet je ook bij die zichtbare vorm willen behoren. En die zichtbare vorm is de kerk. En dat betekent dus, als mensen worden uitgesloten van de kerk, dat ze ook worden uitgesloten van de hemel. En als mensen worden toegelaten tot de kerk, worden ze ook toegelaten tot de hemel. Dat hebben we gelezen. De woorden van de Heer Jezus in Matthäus 18. Al wat u op de aarde zal ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn. En al wat op de aarde gebonden zal zijn, zal in de hemel gebonden zijn. Dus kerk als zichtbare vorm en de hemel als de onzichtbare vorm horen samen. Nou, gemeente, dat is niet om het ingewikkeld en lastig te maken, maar dat is belangrijk omdat het zo'n heerlijke en rijke gedachte is. Jongelui, kinderen, jullie mogen bij de kerk behoren. Dat is het grootste voorrecht wat je op de wereld hebben kunt. Je kunt rijk zijn, je kunt gezond zijn, je kunt leven in een land zoals wij hier mogen leven, in een land waar vrede en vrijheid en veiligheid is. Allemaal voorrechten. Maar het grootste voorrecht is als je bij de kerk mag behoren. Want de kerk is als het ware de hemel op aarde. Wij onderschatten dat vaak veel te veel. Ja, zeggen we, ik ben lid van de buurtvereniging en ik ben lid van schoolbestuur, ik ben lid van de sportvereniging en ik ben lid van de kerk. Ja, maar die kerk is wat anders dan een vereniging. De kerk is de zichtbare vorm van de hemel op aarde. Als we dat zien, gemeente, gaan we ook begrijpen dat, ja, die muur om die stad ook als het ware om de kerk is. En dat die poort ook een toegangspoort naar de kerk is die open staat of die dicht gaat. Daarom moet de kerk toezien op degene die bij de kerk behoren. Ik hoop dat u dat verband ziet tussen 84 en 85. Wie laat de kerk toe? Nou, kinderen, denk nog weer eens aan die stad. Hoe belangrijker de stad was, hoe dikker de muren natuurlijk. Een klein stadje, ja, maakte een dun muurtje eromheen. Maar een grote, belangrijke stad, Jeruzalem of zo, meters dikke muren. Hoe belangrijker de stad, hoe dikker de muren, hoe dikker de poort. Ja, natuurlijk. Zo is het met de kerk ook. En die sleuteldrager, hè, die persoon die poort kon openen of dicht doen, hoe beter hij zijn taak deed, hoe veiliger het is. Stel dat die sleuteldrager het af en toe vergeet, 's avonds gaat hij slapen, vergeten de poort dicht te doen. Ja, dan is het niet meer veilig. Dus hij moet er niet alleen op letten wie die toelaat, maar ook wie die buitensluit. Dan alleen is het veilig in de stad. Dan alleen is het veilig in de kerk als wij niet zomaar iedereen toelaten als lid. Want wij willen geen wolven in de schaapskooi. En wij willen dat het zuivere water niet met stinkend water wordt besmet. Daarom kunnen wij niet zomaar iedereen toelaten. Daarom is er nog een zichtbare sleutel nodig. Daarom moeten de ambtsdragers voortdurend de vraag stellen: wie laten wij toe en wie niet? Ja, nou, hoe moeten de ambtsdragers dat doen, gemeente? Dan moeten we als gemeente samen dat doen, hè, op elkaar toezien. Waar kun je dat aan zien? Dat onzichtbare punt van vraag en antwoord 84 is wel duidelijk. Geloof en bekering, ja, dat zit in het hart. Wat zijn de zichtbare kenmerken? Waar mogen mensen op beoordelen om in de vraag of ze wel of niet lid mogen zijn? Het is eigenlijk eenvoudig, gemeente. Vraag en antwoord 84 gaat over de onzichtbare kant van geloof en bekering. En vraag en antwoord 85 gaat over de zichtbare kant van geloof en bekering. Vraag en antwoord 84 gaat over geloven met het hart. En 85 gaat over belijden met de mond. Is er ook een zichtbaar iets waardoor andere mensen kunnen zien en merken aan u en jou? Ja, dat is iemand die gelooft. Ja, dat is iemand die bekeerd is. Vaak gaat het hier mis. Dat de gemeente bij vraag en antwoord 84 nog wel instemt en zegt: ja, het gaat om geloof, het gaat om bekering in je hart. Maar als je bij de kerk wil horen, nou ja, dan moet je even een checklist doen en je moet netjes gekleed gaan en je mag geen televisie hebben. En in sommige kerken zeggen ze, ja, je mag geen open internet hebben. En, nou, we kunnen het uitbreiden en we maken een lijstje en als je daaraan voldoet, dan hoor je bij de kerk. Maar dat is niet wat de catechismus zegt. Onzichtbaar is geloof en bekering. En de zichtbare kenmerken zijn geloof en bekering. Alleen die mensen mogen bij de kerk behoren die zichtbaar maken dat zij geloof en bekering hebben. Dus ik zal het maar duidelijk zeggen, gemeente. Als kerkenraad laten wij alleen die mensen toe die zichtbaar maken in hun leven dat zij gelovigen zijn. Die bekering ernstig nemen. En als er mensen zijn die zich als ongelovigen gedragen, of die onbekeerlijk zijn, die weliswaar onder de christelijke naam toch onchristelijke leer of onchristelijke levensstijl hanteren, die sluiten wij buiten. De catechismus zegt dat dan niet van de een op de andere dag moeten zijn. Een aantal stappen voor, dat laat ik nu maar even rusten. Het gaat over dit punt. Dat niet zomaar iedereen kan worden geaccepteerd. Ja, maar zegt iemand, hoe zit dat nou, dominee? Ongelovige en onbekeerde mensen mogen toch ook in de kerk komen? Ja, natuurlijk. Ze mogen in het kerkgebouw komen. Iedereen is welkom. Iedereen mag in de kerkdienst aanwezig zijn. Maar als ik het over kerk heb en als ik het over gemeente heb, dan bedoel ik kerk in zijn echte betekenis. Wat van de Heere is. Om bij de gemeente te behoren. Ja, maar mag je dan geen belijdenis doen als je onbekeerd bent? Nee, dat mag dus niet. Dat kan niet. Dan zouden wij als kerkraad onze taak ook niet doen. Wij zijn sleuteldrager. Wij moeten die poort openstellen voor iedereen die zijn geloof belijdt en zijn leven daarnaar inricht, zeggen de Dordtse leerregels. Maar wij moeten die poort sluiten voor degenen die is duidelijk maken in hun leer of in hun leven dat zij ongelovigen zijn. John Owen, de puritein uit de 17e eeuw, zei het zo, gemeente. Wie mensen tot de gemeente toelaat die zichtbaar ongelovig zijn of die zichtbaar onbekeerd zijn. Wie zulke mensen toelaat, zegt Owen, die bouwt geen kerk voor Christus, maar die bouwt een kapel voor de duivel. Wij kunnen en wij mogen dat niet doen. Ook in de zichtbare vorm moet er een tweedeling komen. Ja, maar hoe dan, zegt iemand. Hoe moet je dat dan duidelijk maken? Wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij? Het antwoord zegt, door de sacramenten. Door de sacramenten. Word je toegelaten tot de sacramenten of word je daarvan uitgesloten? In de kerkgemeente doen we niet aan bekeuringen, aan straf, aan geldboetes, aan opsluiting of wat dan ook. Dat doet de burgerlijke overheid. Maar in de kerk hebben we maar één middel. En dat is mensen toelaten tot de sacramenten of uitsluiten van de sacramenten. Dus die poort gaat open als je toegang hebt tot de sacramenten. Als je gedoopt bent. Op het moment dat je gedoopt bent, kinderen, heeft de gemeente als het ware gezegd, we zetten de poort voor jou open. Je mag er bij horen. Daarom vinden wij die kinderdoop zo belangrijk, gemeente. Want wij geloven dat in die stad van God, in dat koninkrijk, daar spelen ook de kinderen op de straten. Dat is niet alleen een stad van volwassenen. Er zijn ook kinderen. En daarom zetten wij die poort van de doop open, ook voor kinderen. En daarom nodigen wij iedereen die belijdenis heeft gedaan om toe te komen tot het avondmaal. Ook zo'n poort, het avondmaal. Maar omgekeerd ook, hoe kunnen wij als gemeente, als kerk aan mensen weigeren? Moeten we ze zomaar de laan uitsturen? Nee. Wij beletten ze de toegang tot de sacramenten. Maar daarmee gaat wel de poort op een zichtbare wijze dicht. De poort van het koninkrijk. Ja, zeggen we dan. Ja, met avondmaal, die tweedeling die er valt. Ja, dat is niet de echte tweedeling. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het is wel heel belangrijk dat er een tweedeling valt. Dat er iets zichtbaar wordt van die poort en van die deur. Dat is belangrijk voor mensen die niet aan kunnen gaan. Ik hoop dat u dat jij voelt en beseft. Ik sta buiten die stad. Maar het is ook heel belangrijk voor mensen die wel aangaan. Want op het moment dat je mag toetreden, dat je mag zitten aan de tafel. Zegt de Heer Jezus, je bent inwoner van de hemelse stad. Je hoort erbij. Je bent veilig. De poort is voor je opengegaan. Twee vragen, gemeente, in onze catechismus over de sleutelen van het hemelrijk. En ik ben begonnen met die vraag, hè, over de laatste zondag van het stuk van de verlossing. Ben je verlost? En ik stel de vraag nog een keer. Ben je verlost? En als we naar huis gaan vanmiddag, iedereen, gemeente van ons, uiteraard, er zijn kleine kinderen die kunnen nog niet zo goed luisteren, dat weet ik. Maar iedereen die de boodschap van de preek van vanmiddag gehoord heeft en begrepen heeft, die is vanmiddag wat kwijtgeraakt. Namelijk je uitvluchten, je excuses, je jamaars. Vandaag is de boodschap zo eenvoudig. Vandaag kun je weten of je verlost bent. Vandaag gaat de poort open voor ieder die deze belofte aanneemt. Met hart en met je mond. Voor ieder die de bekering van harte wenst en in de praktijk zichtbaar maakt. Is dat je verlangen? Dan is de poort van de hemel open. Is dat niet zo? Dan kun je niet meer blijven hangen in je twijfels en je maas en voor je uitschudden. Maar dan is de poort vanmiddag dicht. En dan wijs ik nog op één ding, gemeente. Het slot van vraag 184. Eén ding nog. Nou, welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen beide in dit en het toekomende leven? Welk boek zal er straks opengaan op de grote dag der dagen? Als Jezus komt om ons te oordelen. Waarmee zal hij ons oordelen? Wel, zegt iemand, Jezus opent het boek van de verkiezing. Nee. Jezus opent niet het boek van de verkiezing in dat verborgen boek om te kijken of je naam daarin staat. Maar de Heere Jezus zal openen het boek van het evangelie. En de Heere Jezus zal als het ware de preek van vanmiddag opnieuw naar voren halen en zeggen, daar is het gezegd. Naar dat getuigenis zal God oordelen. In dit leven en in het toekomende leven. Er kunnen ons straks voor de rechterstoel van Christus gemeente geen verrassingen overkomen. Want de Heer Jezus heeft ons duidelijk gemaakt hoe hij u en jou en mij zal oordelen. Naar dit getuigenis. In dit leven en straks. En dat is de rust. En dat is de vreugde. En dat is de blijdschap van iedere gelovige. De Heer Jezus is betrouwbaar. Als hij mij nu vergeving van zonde en het eeuwige leven belooft. Als ik eenvoudig zijn belofte aanneem. Als hij dat nu belooft, zal hij mij straks niet teleurstellen. En dan mag het gelden, nu en straks. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Amen. Straks gaan we dat zingen. Nu eerst zingen we uit Psalm 9. Psalm 9, de versen 10 en 14. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel, hij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En vers 14, opdat ik Heer u blij te moe in Sions poorten hulde doe. En in uw helte alle tijden met Sions dochter mij verblijde. Vers 10 en 14 uit Psalm 9. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat u omwille van de verdiensten van Jezus Christus ons zo'n eenvoudig evangelie geschonken hebt. Dat in Christus alles is voldaan. En dat het geloof daarop rust en dat aanvaardt. Heer, we bidden u dat wij vandaag voor het eerst of opnieuw die belofte geloven. Dat wij ons telkens weer mogen verheugen in dat evangelie. Al mogen we het misschien al tientallen jaren kennen. Met waarachtig geloof dat we toch weer verblijd zijn. En verwonderd over wat u gedaan hebt. En hoe u de poort ontsloten hebt en geopend. Heere God, we bidden ook dat wij de ernst beseffen. Als de poort gesloten is. En we bidden dat u door de kracht van uw geest in ons aller hart werkt. En we bidden u, Heere, dat niemand straks dit gebouw zal verlaten. En die vraag of wij verlost zijn, ontkennend zou moeten beantwoorden. Maar dat wij mogen zeggen dat wij veilig zijn in die stad die u zelf beschermt. Heere, Heere Jezus, wees ons de deur. Bescherm ons en beveilig ons. Geef dat wij onze zekerheid zullen zoeken. Daar waar u zelf de stad beschermt. Wees bij ons als we naar huis gaan. Geef ons een goede gezegende week. Sterk ons in het werk dat we hebben te doen. Wees met de kinderen als zij nog vakantie hebben. Breng ons volgende week weer samen in uw huis, Heere. En als het einde zal komen, geef dat wij niet beangstigd zullen zijn. Maar dat wij mogen weten dat ieder die op u vertrouwt nooit beschaamd zal uitkomen. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 118, wij zingen vers 9 en 10. Ontsluit ons leid, sluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heeren, majesteit. Vers 9 en 10 van Psalm 118. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.